Nog een herinnering aan de bestemming van de collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. En voor de kerktelefoonluisteraars, de schriftlezing voor vanmiddag is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 10. Dus 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege zoek doorgeween, met ernst mijn aangezicht. En dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 27 vers 5.
Thank you.
Zoals zo even reeds gezegd is de schriftlezing voor deze dienst uit de tweede brief van Paulus aan Korinthe, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden. Psalm 147, vers 6. Na het lezen van 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ben een mens, ik ken een mens in Christus. Voor 14 jaren, of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft om uitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanigen zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd het daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En dan volgt in de versen 7 tot en met 10 onze tekst voor deze dienst. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, Heere, hebben we u zo even mogen belijden op grond van uw woord, op grond van de schriften, als de enige en de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. U, o Vader, uit wie alle dingen zijn. Niet alleen het werk der schepping, maar nog zoveel rijker en zoveel heerlijker ook het werk van de herschepping. Naar uw eeuwig welbehagen, uw verkiezende liefde. En dat hebt u gegrondvest. In het werk van uw Zoon, van u, o Heer Jezus Christus, de gezalfde, die gekomen zijt om de opdracht van uw Vader te volbrengen, ten behoeve van een zondig en schuldig volk, om die gemeente als bruidsgemeente te werven, door haar te kopen met de dure prijs van uw bloed. En dat u ook door uw Heilige Geest, en daar mogen we u, o Geest van God, in verheerlijken en in groot maken. Dat u de bruidswerver bent van de Heer Jezus Christus, wat uit de Vader en uit de Zoon is. Dat door u tot zijn doel en tot zijn bestemming mag en zal worden gebracht. U drie enige eren wij als de bron en de grond en de zekerheid van alle heil en van alle zaligheid. En we danken u voor uw genadige leiding en voor uw goedheid en voor uw trouw. En dat u ons ook in deze namiddag voor de tweede maal op uw dag in uw huis wilt samenbrengen. Als het volk dat u wilt vergaderen door de trekkende koorden van uw liefde en door de roepstem van het evangelie. En dat in de kracht van de Heilige Geest. Heere, wij bidden u dat we ook in ons samen zijn die kracht mogen ervaren. Dat we ons niet aan die kracht onttrekken door toch onze eigen weg te gaan, ondanks de veelvuldige bemoeienissen die u met ons wilt houden. En wij bidden u, ja Heere, wij mogen het u vragen, u hebt toch gezegd, zoek mijn aangezicht. En laat het ook in ons aller hart mogen leven, dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en van licht, Heere, laat het licht van uw heil ook vanmiddag mogen schijnen in de kracht van uw geest, om alle donkerheid die er bij ons zo veelvuldig is van nature enkel duisternis, maar ook na ontvangende genade nog zoveel dat wij in het duister en in het donker voortgaan, terwijl bij u de bron van licht is. En u het zegt, Heer Jezus, wie u volgt als het licht der wereld, die zal toch in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. En u bent niet alleen de bron van licht, maar ook de bron van troost, om ons houvast te bieden, werkelijk houvast, waardoor we het leven aan kunnen, maar waarmee we ook het sterven aan kunnen. Waarbij we in leven en in sterven ons het eigendom mogen weten van u, de getrouwe zaligmaker. En geef, Heere, dat we ook in al de strijd en de aanvechten en de moeite en de zorgen, waarvoor dit leven ons zo menigmaal plaatst, en dat is ook niet buiten uw voorzienigheid en buiten uw leiding om, maar dat we ook daarin door u geleid en onderwezen mogen worden. Hoe u als de Vader van alle barmhartigheid ook vaderlijke kastijding en moeite en zorgen, datgene wat u in dit leven ons toeschikt. En laten we ook mogen verstaan wat dat inhoudt. Maar dat u daarin de troost en de kracht van uw genade ons wilt doen ondervinden. Dat we bij onrust en onvrede toch bij u en in u de ware rust mogen leren kennen. In u onze rust en ons houvast die alle dingen dienstbaar maakt. Tot onze zaligheid. O Heere, geef dat we daarin onderwezen mogen worden. En dat we niet alleen inzicht daarin mogen ontvangen, ook dat, maar wil ons ook leiden in uw waarheid. Opdat we aan uw hand door u genomen mogen worden. En dat we ook praktische levenswijsheid, bemoediging, kracht en troost van u mogen ontvangen. En dat we het ook mogen ervaren wat het inhoudt. Dat de kracht en de uitnemendheid der kracht niet uit ons, maar alleen uit u, door u en zo ook tot u is, tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Heere, wij bidden u, wanneer we daar vanavond over willen nadenken, dat u dat wilt heiligen aan ons aller hart. Aan de harten van hen in zonderheid, die in veel levensmoeiten en in veel levenszorgen verwikkeld zijn en die daar zoveel moeite mee hebben. Dat zij door u getroost en gesterkt mogen worden. Laat dat mogen gelden, Heere, voor ouderen, maar ook voor jongeren. Wilt u ook onze jonge mensen houvast geven in deze tijd, waarin ze met zoveel dingen geconfronteerd worden, en die betrekkelijk en die vergankelijk zijn, en wanneer ook voor hun besef menigmaal er geen of weinig houvast te vinden is. Dat is ook niet in de dingen van beneden. Maar dat is wel in u, in de trouw van uw verbond, in uw spreken, in uw genade. Laat dan ook onze jonge mensen door uw Heilige Geest het daarvan mogen verwachten. En laat hun jonge leven daarvan vervuld mogen zijn, opdat het ook dienstbaar mag zijn door de kracht van uw genade, in uw dienst en tot uw eer. Zegent u de gezinnen van de gemeente. Wil ook in de gezinnen met uw Heilige Geest wonen. En laat het ook zo mogen zijn dat uw geest daar kan wonen. En dat uw geest, degenen die als ouders hebben op te voeden, ook naar hun belofte, van u de wijsheid mogen ontvangen, om dat met liefde, maar toch ook juist in de liefde, in alle nauwgezetheid te betrachten. Wij willen u bidden voor het christelijk onderwijs. Wij bidden u, Heere, voor allen die dat onderwijs geven, dat ze hun roeping daarin mogen verstaan, om jonge mensen en kinderen te onderwijzen en ook toe te bereiden voor hun taak in dit leven, maar dan ook in de dienst van uw koninkrijk. Wij bidden u voor kerkelijke opvoeding, voor de catechese. En hen die catechisatie hebben te geven, laten ze dat ook mogen doen in hartelijke betrokkenheid op de jeugd, ook in het verstaan en in het meeleven met de jongeren. Wij bidden u zegen hen, ook in de verdere voorbereiding voor het leven en in het ingeschakeld worden in gezin en in maatschappij met alles wat daaraan verbonden is. We bidden u, Heere, en dat u hen ook bij uw kerk wil doen behoren, zodat ze de plaats die ze van u ontvangen hebben ook mogen innemen en blijven innemen. En ook dat door hun bij de kerk behoren uw kerk gebouwd, voortgebouwd mag worden. Ook wat de ambten betreft en de bediening van de ambten in het midden van de gemeente. Geef daarin ook mensen die met uw Heilige Geest vervuld zijn. We bidden u voor opleiding van dienaren des woords. Zegen onze theologische universiteit. Hen die daar het onderwijs geven, die het onderwijs ontvangen en die verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel van de opleiding. En later ook voor hen die daar onderwezen worden en na het voltooien van hun studie, later ook plaats in de kerken en ook in breder verband plaats in uw koninkrijk mogen zijn. We bidden u om de voortgang van dat koninkrijk door het werk van uw kerk in evangelisatie, plaatselijk, landelijk. En geef, Heere, dat er ook door het persoonlijk getuigenis van een ieder onzer, dat er werfkracht voor uw kerk mag uitgaan. We bidden u voor het werk van de zending. We bidden u voor het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. En voor hen die zich daarvoor inzetten, ook in de dienst van onze kerken, geef ook openheid onder het volk van Israël. Wees Israël ook als natie nabij, wanneer er weer enige tekenen mogen zijn van herstel van rust en orde, met name in de Gazastrook. Heere, laat dat bevestigd mogen worden. En wilt u aan alle geweld en aan alle oorlogsellende, wilt u daar een einde aan maken? In Israël, onder de buurvolken in het Midden-Oosten en ook op zoveel andere brandhaarden in deze wereld. In Azië, in Afrika en op nog zoveel andere plaatsen. En we bidden u, Heere, voor hen en die een plicht vervullen om vrede te brengen en vrede te handhaven, die ook uitgezonden zijn door de volken, ook vanuit Nederland, wil hen behoeden en bewaren. Bewaren ook voor daden die niet in overeenstemming zijn met gerechtigheid en met barmhartigheid. Wij willen u bidden, Heere, voor ons land en volk, voor onze overheid. Wij willen u erkennen, na de uitslag van de verkiezing, dat er toch wel enige hoop mag zijn van een zekere terugkeer, ook al zeggen we dat met veel schroom voor uw aangezicht, omdat er ook zoveel andere krachten werken onder ons volk, die dat al meer zoeken te verijdelen. En we bidden u, Heere, dat ook wanneer een nieuw kabinet gevormd moet worden, en dat u daarin wijsheid wil geven, en wil ons ook mensen schenken, en die bezield zijn met hartelijke liefde tot de heiliging van uw naam en de komst van uw koninkrijk en het geschieden van uw wil. En dat die zich ook mogen inzetten in de politiek, in het economische, in het maatschappelijke leven. En geef, Heere, dat ook uw kerk zichtbaar mag worden in de dienst van barmhartigheid, in de diaconia, om ook daar hulp te verlenen waar nood is. Wij bidden u met name ook voor de verdrukte christenen, die er nog zoveel zijn in deze wereld, veel meer dan wij wellicht beseffen. O Heere, wilt u hen standvastig doen zijn? En geef dat diezelfde standvastigheid, ook in tijden waarin wij schijnbaar onbelemmerd nog ons geloof kunnen beleiden en beleven, dat we niet minder ook die standvastigheid mogen betonen en bewijzen die u aan zo menig een wilt geven die ter wille van uw naam verdrukkingen verdraagt. Wees ons nabij, doe ons uitzien naar de volkomenheid van uw rijk, biddend, wakend en met een heilig verlangen, opdat al uw beloften vervuld mogen worden in de voltooiing van het werk van uw heil, van u de Drie-enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan wie de lof en de eer toekomt nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen voorafgaand aan de prediking zingen uit Psalm 42, de versen 4, 5 en 7. Psalm 42, de versen 4, 5 en 7. Straks na de prediking willen we zingen Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 13, straks als antwoord op de prediking. Luthergemeente heeft eens gezegd dat tot het leven van een christen drie dingen behoren. En dat is allereerst het geloof, waardoor we ons verlaten op God en zijn beloften om in hem ons houvast te mogen vinden. Het tweede, dat is het gebed, waardoor we ons aan de Heere mogen toebetrouwen en tot de dienst van de Heere ons mogen wijden. En het derde, dat noemt hij de temptatio, oftewel de aanvechting en de bestrijding. Later door hem meer aangeduid als de verleiding, maar dan ook vooral als de beproeving. En Luther stelt heel duidelijk dat zonder die aanvechting en bestrijding het leven van een christenmens in feite niet denkbaar is. Hij zegt, wie niet beproefd wordt en door de beproeving niet geheiligd wordt, die kent niet de rijkdommen van het koninkrijk van God. En hoe meer wij beproefd worden en in de beproeving ons laten onderwijzen, hoe meer de schatten van het evangelie voor ons zullen opengaan. We hebben vanmorgen mogen nadenken over dat woord van Paulus, maar wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat de uitnemendheid der kracht van God zij, uit God zij en niet van ons. En wat dat in de praktijk betekent en hoe dat in de praktijk geleerd wordt, daarover spreekt Paulus nu in het woord dat we zo even gelezen hebben als onze tekst voor de dienst van deze namiddag. En we willen daar nader over denken wanneer we tot u spreken over Paulus, beproefd door de scherpe doorn in het vlees. En we letten ten eerste op de reden tot die beproeving, ten tweede zijn moeite met die beproeving en de heilzame les door die beproeving. Dus Paulus beproefd door de scherpe doorn in het vlees, de reden tot, zijn moeite met en de heilzame les door deze beproeving. Paulus spreekt in onze tekst en in het verband van onze tekst heel duidelijk over zichzelf. En dat doet hij niet omdat hij zichzelf zo belangrijk en zo interessant vindt. Ook niet om zichzelf in het middelpunt te plaatsen, verre vandaar. Maar hij doet het omdat hij ertoe gedwongen werd. In de gemeente van Korinthe, aan wie hij zijn brieven richt, daar werd het recht van zijn apostelschap door velen in twijfel getrokken. En als argument daartoe werd menigmaal gebruikt dat Paulus niet zoals de andere apostelen zou kunnen spreken over bijzondere openbaringen die hij van God ontvangen had, zoals bijvoorbeeld Petrus en Johannes heel direct dat wel hadden ondervonden en dat zij daarom wel ware apostelen waren, maar hij, Paulus, niet. En daartegenover laat de apostel weten dat Gods openbaringen en heilservaringen hem niet vreemd zijn. Maar wat hem wel vreemd is dat hij zich erop verheft. Voorafgaande aan onze tekst, dan vertelt hij wat de Heere hem 14 jaar geleden, hij weet het als het ware nog heel goed, wat de Heere hem had doen ondervinden. En dan spreekt hij heel bescheiden van zichzelf in de derde persoon. Maar als hij dan zegt, ik ken een mens in Christus, dan blijkt daaruit heel duidelijk zijn persoonlijke betrokkenheid. En hoe dat nu precies was toegegaan, onder welke omstandigheden, Paulus zegt of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, met andere woorden, of alleen de ziel erbij betrokken was, of ook het lichaam. Hij zegt het tot twee keer toe, ik weet het niet, de Heere weet het. Maar hij weet heel duidelijk waar het wezenlijk om ging. Hij zegt dat ik opgetrokken werd. Opgetrokken werd van de aarde tot in de derde hemel. Tot in de heel directe nabijheid van God. En dan niet alleen tot in de derde hemel, maar hij duidt dat nader aan, tot in het paradijs. En dat was de plaats waar de mens voor de zondeval de gemeenschap met God voluit mocht genieten. Paradijs dat verloren is gegaan, maar dat door de Heer Jezus weer ontsloten is. En waar eens de volle gemeenschap door heel Gods kerk ervaren en genoten zal worden. En Paulus mocht het als het ware beleven. Waar onze catechismus over spreekt. Nademaal ik nu de beginselen van de eeuwige vreugde mocht ondervinden. Ik na dit leven volkomen zaligheid van God bezitten zal. Die geen oog ooit heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in geen mensenhart is opgeklommen. Als hij eraan terugdenkt, dan spreekt hij niet zozeer over hetgeen dat hij ervaren heeft. En ook niet over hetgeen dat hij gezien heeft. Maar hij zegt, ik heb onuitsprekelijke dingen gehoord. Die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Daarmee bedoelt hij niet dat God hem verboden had om erover te spreken. Maar onuitsprekelijk. Zo dat het nooit adequaat met woorden is weer te geven wat dat voor hem betekende. Onuitsprekelijke dingen die een mens het niet geoorloofd is om uit te spreken. En let dan vooral op dat een mens niet geoorloofd is. Een mens die een mens is en blijft. Die kan zich zo gemakkelijk op die voorrechten die God verleende. Die bijzondere voorrechten, die heilsopenbaringen zich gaan verheffen. En dat past een mens niet. En dat wil de apostel niet. Waarom niet? Omdat God hem dat radicaal heeft afgeleerd. En juist in dat verband zegt hij. Opdat ik mij op die uitnemendheid der openbaring niet menselijk zou gaan verheffen. Daartoe is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een Satansengel. Opdat hij met vuisten slaan zou. Tot tweemaal toe zegt hij, dat is mij gegeven. Dat is mij van God toebedeeld. En tegenover dat tweeënlei, waarin Paulus roemt van hetgeen dat God hem deed ondervinden, opgetrokken in de derde hemel tot in het paradijs van God, dan spreekt de apostel hier over twee schijnbaar heel aangrijpende tegenstelling. Opgetrokken in het paradijs en daartegenover een scherpe doorn in het vlees. En doornen, die passen niet bij het paradijs. Althans niet zoals het paradijs was voor de zondeval. Dat behoort bij het verloren paradijs. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt en het zal distelen en doornen voortbrengen. En die doornen onthouden de Heere ook niet zijn verbondsvolk. In een van de boeken van Mozes, daar wordt het gezegd wanneer Israël in Kanaan zal komen en zich niet afzijdig zal houden van de afgodendienst van de Kanaanieten, maar met die dienst, die afgodendienst van de Kanaanieten zal gaan vereenzelvigen en zich zal assimileren, dan zal de Heere die Kanaanieten hen doen zijn als doornen in hun oog en als stekels in hun zij in het land waar de Heere hen brengen zal. En als de zonde door ons niet wordt bestreden en wij mee gaan doen met zondige praktijken, dan kunnen die zonden ons tot doornen en tot stekelen worden, dat God ons daardoor tot de orde roept. En dan is hier nog een heel sprekende bijzonderheid. Het woordje voor doorn in het Grieks, dat kan ook betekenen niet maar een kleine doorn, maar een paal. En dan met name een paal waaraan een misdadiger wordt vastgebonden of vastgespijkerd om gestraft te worden. En het kan haast niet anders, gemeente, wanneer zo dat woord gebruikt wordt, dat we dan denken aan het kruis van de Heer Jezus Christus. En dan zegt u, ja maar, het kruis van de Heer Jezus, dat spreekt toch van verlossing en van bevrijding, volkomen waar. Maar dat kruis van de Heer Jezus, dat spreekt ook van de bittere ernst van de zonde en van het ontzaglijke van het oordeel en van het gericht van God over de zonde dat wij verdiend hebben. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en de smadelijke dood van het kruis. En waar wij in de Heer Jezus Christus verlossing en bevrijding mogen vinden, daar zal ook de scherpte van die doorn, van die kruisbalk, in ons leven ervaren worden. Paulus die heeft het over een scherpe doorn in het vlees, en je kunt dat ook weergeven als een scherpe doorn voor het vlees. En dan bedoelt Paulus hier met het vlees, daar bedoelt hij niet ons lichaam mee. Maar zoals Paulus dat zo dikwijls met het woord vlees aanduidt, daar bedoelt hij onze zondige verdorven aard mee. Die we ook na ontvangen genade in ons om blijven dragen. En die ons zo vaak parten speelt. En die ons zo vaak van God en de dingen van God af kan trekken. En juist om dat vlees, om dat ten onder te brengen, daartoe gebruikt God nu ook de scherpe doorn van de kruispaal van de Heer Jezus Christus. Wanneer onze catechisme spreekt over het nut van het lijden en het sterven van de Heer Jezus, dan is dat niet alleen dat hij voor ons de last van de toorn Gods aan lichaam en ziel gedragen heeft. Maar wat krijgen wij nog meer voor nuttigheid uit het lijden en het sterven van de Heer Jezus? Dat onze oude mens, ons vlees, met hem gekruisigd is en met hem gedood en begraven is en ook met hem gekruisigd zal worden, gedood en begraven zal worden, opdat de boze lusten van het vlees niet meer over ons heersen, maar opdat we onszelf een levend dankoffer aan God ten dienste stellen. En dat is de eerste tegenstelling, opgetrokken in het paradijs. En dan die scherpe doorn in het vlees. En de tweede tegenstelling, opgetrokken tot in de derde hemel. En wat is er in de derde hemel? Daar is de troon van God. En daar zijn de reden en de heilige engelen, van wie het woord van God ons zegt, zij worden uitgezonden ten dienste van degenen die de zaligheid zullen beërven. Maar dan van beneden, wat daar tegenover staat. Die donkere afgrond van de werken van de Satan. Nee, daar zijn het niet de gedienstige geesten. Maar daar zijn het de geesten die het op ons verderf, op onze ondergang gemunt hebben. Slaande Satans engelen. Paulus die spreekt hier niet over de Satan zelf, maar een slaande Satans engel. De engel die heeft, de Satan heeft vele knechten die hem terzijde staan. En dan een Satans engel om hem met vuisten te slaan. Om hem met vuisten te slaan. Dat, om eigenlijk dat wat God in zijn leven aan beproeving geeft, om dat nog des te meer pijn te doen. Dat onthoudt de Heere niet aan degenen die het werk van hem mogen leren kennen. Dan is het altijd weer de Satan die het werk van God in het groot, maar ook in het persoonlijk leven van een ieder van Gods kinderen zoekt te vernielen en ten onder te brengen. Gemeente, verstaan we dat? Wanneer over die scherpe doorn in het vlees wordt gesproken, dan worden soms allerlei zaken opgenoemd die Paulus daarmee bedoeld zou kunnen hebben. Een gebrek aan zijn ogen. Hij zegt van de gelaten dat ze hun ogen wel hadden willen geven aan hem, dat hij ze zou kunnen gebruiken om te zien. Spraakgebrek. Of soms ook de veroordeling in zijn geweten over wat hij vroeger met de gemeente van Jezus Christus gedaan had. En ik zeg niet dat al deze dingen, dat die er buiten vallen en dat er ook niet concrete dingen in ons leven kunnen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Maar met al dat gissen, dan zien we vaak het eigenlijke en het wezenlijke voorbij. En dat is toch dit. Als God in ons leven komt, dan trekt God ons uit de wereld van beneden. En hij trekt ons op tot de dingen van zijn koninkrijk. En als we daaruit leven, dan krijg je de Satan tegen. En hij probeert dat werk in je leven te verijdelen. Verstaan we dat? Of hebt u en heb jij helemaal geen last van de duivel en van een slaande Satans engel? Omdat je misschien met de duivel zulke goede maatjes bent en je helemaal aan de kant van de duivel en van zijn duivelse praktijken, van de werken der duisternis staat? Of is het omdat je het kruis van de Heer Jezus niet waarachtig hebt leren kennen? Dat je wel zegt, de Heer Jezus is toch voor ons aan het kruis gestorven, maar dat het niks uitwerkt in je leven. En dat je ook de pijn van het kruislijden in je leven, dat je dat niet gevoelt. Want het geloof in de Heer Jezus Christus, dat heeft een uitwerking in je leven. Of is het misschien dat jij... zelf nog zo'n stekelige doorn bent. En dat je misschien zelf ook wel eens als een Satans engel slaat naar een ander om die pijn te doen. Dat je helemaal staat aan de verkeerde kant. Wat is dat erg? Aan de kant van de Satan. Als een doorn. Dan de ondergang. Met de Satan. In het verderf. Dat hem bereid is. Gemeente, zoek dan toch de kracht van de Heere. En zoek het heil
Het heil dat God schenkt aan mensen die zichzelf veroordelen. En zeker als God dat heil openbaart, dan komt daar de Satan op af. En wat kan dat, wanneer hij dat werk gaat bestrijden van de Heere in ons leven, wat kan dat een pijn doen? Wat zal het de Heere Jezus een pijn gedaan hebben toen hij hing aan het kruis en toen van alle kanten rond hem heen de hoon en de smaadwoorden hem tegenklonken om als een slaande Satansengel hem daarmee te treffen tot in het diepst van zijn ziel. Dat hij uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En diezelfde Satan die dat bij de Heer Jezus deed, hij kan dat ook doen bij Gods kerk. Al is hij door Jezus Christus een verslagen vijand, een scherpe doorn, een slaande Satan, zijn. Paulus zegt, die is mij gegeven. Gegeven opdat ik mij niet zou verheffen. En hoe ging Paulus daar nu mee om? Wat was de uitwerking daarvan in het leven van Paulus? Heeft Paulus gezegd, nou ja, dat hoort er nu eenmaal bij. En dat moet ik er ook maar bij nemen. Was het misschien dat hij daar moedeloos onder werd? Of misschien ook wel opstandig onder werd? Als we het ons indenken, het zou niet vreemd zijn geweest. Maar Paulus is de man die het gezegd heeft, verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Nou, en dat heeft Paulus ook zelf in praktijk gebracht. Hij zegt hierover, wat de Heere mij gegeven heeft, daarvoor heb ik de Heere driemaal gebeden. De Heere, dat is hier niet allereerst de Heere, de God van ons leven, maar dat is de Kyrios. Dat is de Heere en de Meester die Paulus in zijn dienst genomen had. En wat Paulus hier bidt, gericht tot zijn Meester die hem zond, dat heeft ook betrekking, zeker in eerste instantie op de uitoefening van zijn ambtelijk werk. Want juist om zijn Heere en Meester te kunnen dienen, dan gevoelt hij die scherpe doorn en die slaande Satansengel als een geduchte belasting. Dat hij denkt, dat kan niet en dat hoort niet bij elkaar. Omdat bij dag en bij nacht de pijn daarvan te ondervinden en dan de mensen te moeten verkondigen de vrijheid die in Christus Jezus is. Strijdt dat niet met elkaar? Paulus, die neemt dan ook zijn toevlucht tot degenen die hem tot zijn dienst gezonden en tot zijn dienst geroepen heeft, zijn Kyrios. En hij zegt het, met de dichter van Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht en treed vooruit, en vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Hij heeft dat gebeden. En hij zegt, ik heb de Heere er drie maal om gebeden. En drie, dat is eigenlijk het getal van de volharding in het gebed. We lezen van Elia dat hij zich tot drie maal toe uitstrekte over dat dode lichaam van dat kind in Sarfat. Toen hij de Heere ernstig bad dat de geest van het leven weer in het kind zou terugkeren. We lezen van Daniël dat hij drie tijden daags met open vensters knielde en bad in de richting van Jeruzalem. En vooral lezen we van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, dat hij tot 3 keren toe bad, vrijwel met dezelfde woorden. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En zo heeft Paulus het ook herhaaldelijk gebeden. Laat die scherpe doorn weggenomen worden en die slaande Satans engel verdreven worden. En Paulus wist het van zijn Here en Meester. Hij kon het doen. Hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij wist het, hij mocht het ook bidden. Want elders zegt hij, laat al uw begeerten door bidden en door smeken met dankzegging bekend worden bij God. En hij twijfelt ook niet aan de liefde en aan de trouw van zijn meester. 3 keer gebeden. En dan, weg die doorn, weg die slaande Satans engel. Nee, nog precies hetzelfde. En het is alsof de duivel, die slaande Satansengel, hem tegengrijnst. Nou Paulus, waar is nou uw God op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Echter wanneer de nood op het hoogst is, dan is de redding nabij. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Dat heeft de Heere ook aan Paulus getoond. En nee, dat deed de Heere niet door die scherpe doorn weg te nemen en door die slaande Satansengel te verdrijven. Maar, en het klinkt in de mond van Paulus als een machtige jubel van heil en van overwinning, maar hij, mijn meester, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij heeft geantwoord. Wij spreken soms over onverhoorde gebeden en dan wordt dit gebed van Paulus soms als een voorbeeld aangeduid voor een onverhoord gebed. Nou, het is helemaal geen onverhoord gebed. Het is een gebed wat de Heere op de meest rijke en de meest heerlijke wijze verhoort. Gebeden die tot God worden opgezonden in oprechtheid, die wijst God niet af. Hij heeft tot mij gezegd. Op welke manier? Gemeente, zou dat niet behoren tot het geheim van de verborgen omgang met de Heere? Als hij het onszelf doet horen uit zijn mond. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat zegt Paulus dan? Niet toen ik hem bad, toen heeft de Heere dit aan mij gedaan, of toen heeft de Heere dat aan mij gedaan, en toen heeft de Heere mij dit doen beleven, en de Heere heeft mij dat doen beleven. Hij zegt het veel rijker. De Heere heeft tot mij gezegd. Belevingen en ervaringen, ja, die kun je het ene ogenblik hebben, en het volgende ogenblik zijn ze weer verdwenen. Maar wat God zegt, al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Dat doet mijn ziel u achteraan te kleven. Hetgeen dat uw mond aan mij had toegezegd. En wat was dat? Paulus, mijn genade is u genoeg. De Heere gaf Paulus er niks bij wat hij nog niet had. Want de Heere had hem genade bewezen. De Heere had hem genade bewezen door hem het heil in de Heer Jezus Christus te doen kennen. De Heere had hem genade bewezen in de roeping tot het werk. En in datgene wat hij in het werk van de Heere mocht doen. En wat hij van de Heere had mogen ondervinden. Mijn genade. En daarin, in die genade die Paulus bezat, dan geeft de Heere alles aan Paulus, dan geeft de Heere zichzelf aan Paulus, want hij zegt, die genade die houdt nu nooit op. Maar die genade die is overvloedig, uit de volheid van genade, voor genade. Die genade, die is u genoeg. Genoeg. Genoeg om die scherpe doorn te kunnen verdragen. Genoeg om de vuisten van die slaande Satansengel op te vangen. Mijn genade u genoeg. Want mijn kracht, en dat moet Paulus nu in de praktijk leren. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hoef je in de wereld niet mee aan te komen. Wie in de wereld beleidt dat hij zwak is, maar die telt eigenlijk niet mee. Vooral niet in onze prestatiegerichte en productiegerichte maatschappij. Die telt in de wereld niet mee. Maar bij de Heere wel. God is wijs. En daarom past bij die wijze God het dwaze. En het dwaze God is wijzer dan al het verstand van de wereld. God is sterk. En daarom past bij hem het zwakke. En het zwakke God is sterker dan al de kracht van mensen. En God is rijk. En daarom past bij hem de arme mens. Want het arme God in de kribbe van Bethlehem, aan het kruis van Golgotha, het is rijker dan de grootste rijkdom van mensen. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat heeft de Heer Jezus verstaan toen hij Jeruzalem binnenreed om naar die paal te gaan, naar die kruispaal. Hij kwam niet op een paard in kracht, maar hij kwam op een ezelin. In ootmoed, in zwakheid. En zijn komen was niet gericht op het paleis van David, maar op de tempel. Hij kwam niet om binnen te halen, maar hij kwam om zichzelf restloos te geven. Hij kwam niet om de kroon en de troon, maar om het kruis. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wie dat in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus mag beleven, wat de Heer Jezus daarin borgtochtelijk volbracht heeft, ook tot vergeving van onze weerspannigheid en tot de kracht om Gods genade te aanvaarden en Gods genade metterdaad genoeg te achten. In de gemeenschap met de Heer Jezus, dan wordt die beproeving, die wordt ons tot een rijke winst. Want dan horen we Paulus zeggen, als antwoord op hetgeen dat God tot hem gesproken heeft. Zo zal ik dan veel liever roemen in zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Het ging om roemen. Ja, en dan kon men zich beroemen op de verheven openbaringen, zoals die aan de andere apostelen werden toegekend, kon Paulus ook. Maar hij zegt, als ik ervoor kiezen moet, dan verkies ik niet te roemen in dat bijzondere, maar in mijn zwakheden. Roemen in dat bijzondere, de mens die dat doet, dat kan zijn dat de mens daarmee op de loop gaat, de mens zichzelf erop gaat verheffen en God de eer onthoudt en God niet meer nodig heeft. En daartoe tegenover de zwakheid, dat je God elke dag en steeds weer nodig hebt. En dan zegt Paulus, die ontvangsthouding, die bedelaarshouding, die is veel meer en veel beter dan het zich verheffen op de dingen die ons van God vervreemden. Paulus zegt, zo zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. En dan bedoelt Paulus dat niet als een uitvlucht Om zich daarachter te verbergen, achter die zwakheden. Maar hij zegt het, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. En voordat in mij zal wonen, dan gebruikt de apostel een woord dat je kunt toepassen op dat God in de tempel kwam wonen. In de tempel toen die gereed was. Dat heel dat gebouw met de heerlijkheid van God werd vervuld. En zoals Johannes het zegt, van de vleeswording van het woord, van hem, het woord dat vlees werd. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd in die vernedering. Als een heerlijkheid vol van genade en vol van waarheid. En zoals het op de Pinksterdag, toen de geest werd uitgestort werd, toen werd alles vol van de Heilige Geest. En zo zegt Paulus, zo begeer ik nu ook vol te worden van de Heer Jezus. Opdat heel mijn leven door die genade van de Heere zal worden beheerst en bepaald. En daartoe, om daartoe nu te komen en zo te roemen, dan zegt de apostel, ik heb een behagen. Ik heb een behagen in zwakheden, als ik het niet kan. Ik heb een behagen in smaadheden, als ik word gehoond en gelasterd. En ik heb een behagen in noden, als ik het niet heb. En ik heb een behagen in vervolging, als het mij benauwd wordt gemaakt. En in benauwdheden, als ik me ingesloten voel. Een behagen. Behagen, hoort u het goed? Niet alleen ik accepteer het, en ik geloof dat het goed voor me is, maar ik heb er een behagen in. Wat heeft Paulus toch veel mogen leren vanuit die les. Mijn genade is u genoeg. Eerst was het bij Paulus, ik moet het blijven. En dan als de Heere zegt, mijn genade, dan kan Paulus het lijden. En als de Heere dan zegt, mijn genade is u genoeg, dan wil de apostel het lijden. En als de Heere zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, dan zegt hij, ik mag het lijden. Want, en dat is de wondere paradox, ik vermag alle dingen. Door Christus, die mij kracht geeft. Gemeente, verstaan we dat woord van Paulus, dat we ook zo uit de genade en de kracht van Gods genade mogen leven. En dat we zeggen, aan die kracht, aan die genade, daar heb ik nu genoeg aan. In leven en in sterven en in alle omstandigheden. Of bent u nog lid van eigen hulp? En denkt u dat u zonder de genade van God uzelf wel kunt redden? Och, en dat gaat misschien aardig goed. En u hebt helemaal geen last van een slaande Satansengel. U weet eigenlijk niet wat dat is. En ook geen last van een scherpe doorn in het vlees. En dan zonder de genade van God te kennen, dan voor te gaan onder de vloek van God. Straks voor God te moeten verschijnen. En dan, wanneer we dan in de macht van Satan voor eeuwig gevangen zullen worden. En zijn vuisten als vuistslagen moeten ondervinden. In datgene wat we door onze zonde onszelf hebben aangedaan. Gemeente, dan is er geen woord meer van de Heere. Mijn genade is u genoeg. Dan is het mijn genade is voorbij. Voor eeuwig voorbij. Omdat u die genade niet zoekt. Nu, heden, is het de tijd van Gods genade. En van een genade die genoeg is. Genoeg Voor welke beproeving? En voor welk lijden? En voor welk kruis dragen? Achter de Heer Jezus aan. Mijn genade is u genoeg. Mijn genade, we mogen het ook zeggen, die is genoeg. Genoeg? Voor wie? Voor de grootste der zondaren. Die genade nodig heeft. Genade is genade. En daar wordt niemand van buiten gesloten. Dan die zichzelf uitsluit. En daarom, gemeente, leer toch. En laat Gods geest u dat mogen leren. Door het onderwijs uit de schriften. Om niet u op uzelf te verheffen. Maar om te leven uit die rijkdom en die heerlijkheid van Gods genade. Van die genade waarvan we het gezongen hebben, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verwijden en door zijn hand zich laten leiden. En dan wil de Heere ons op die oefenschool van zijn genade nemen. Dan neemt de Heere niet altijd die scherpe doorn weg. En ook die Satans engel niet. Die moeten we hier misschien blijvend ons leven lang ondervinden. Maar daar tegenover, daar staat de heerlijkheid en de rijkdom van die God. Die zijn kracht in zwakheid volbrengt. Vanuit mijn genade is u genoeg. Volkomen genoeg. Totdat eens. En dat is dankzij de genade van God. Dan de scherpe doorn. Voor altijd zal worden weggenomen. En de slaande Satans engel voor altijd. Zal worden neergeslagen. En wanneer dan het paradijs weer terugkeert. Wanneer dan de hemel uit de aarde neerdaalt. En de aarde, als het ware, weer tot de hemel wordt opgeheven. In de vernieuwde schepping. Door hem. Die de vloek van de zonde heeft weggedragen aan de paal. Aan de kruispaal. En die volkomen verlossing voor heel zijn kerk heeft aangebracht. Amen. Samen danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor wat u ons op deze rustdag hebt willen geven. dat we een en andermaal als gemeente vandaag mochten samen zijn. En Heere, u hebt het wel gemaakt. Wij willen u daar hartelijk voor danken, dat het evangelie als de schat van uw heil ook vandaag verkondigd mocht worden door een aardenvat, maar waarbij u ook de kracht wil doen ervaren die niet van beneden is, maar die uit u is, door u is en daarom ook tot eer van uw naam is. Hartelijk dank, Heere, dat u het gezegd hebt, dat u uw kracht in zwakheid volbrengt. En dat vanuit die machtige toezegging, mijn genade is u genoeg. Doe ons zo uit uw genade leven. En doe ons de kracht van uw genade in alle dingen ervaren. Opdat we ook in genade en zo in onze zwakheden in de kracht van u mogen roemen. En we dat van u mogen leren. Om het ook meer en meer te doen. Dat we het mogen zeggen. Wien heb ik nevens u in de hemel. En nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Dan mogen we het ook weten. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Dan bent u de rotsteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Gaat u zo met ons mee, Heere. Wanneer onze weg een weg is van bestrijding en van aanvechting. Wanneer wij door moeilijke, donkere diepten hebben te gaan, waar wij vaak geen houvast meer in gevoelen, maar doe ons ervaren de kracht van uw heil en van uw genade. En laten we ons daarop aangewezen mogen weten, steeds meer en meer, omdat we sterk mogen zijn in u en door u. Geef ons kracht, Heere, om ons werk te verrichten. Om als een aardenvat de schat van het evangelie te mogen dienen. In het beleiden van uw waarheid en van uw heil en zaligheid in Christus Jezus. Maak ons getrouw in ons werk, in het vervullen van onze roeping. Van onze christenplicht, profetisch, priesterlijk. En ook in koninklijke moed en dapperheid strijden tegen de zonde. Om in uw kracht te mogen overwinnen. Wij bidden u, Heere, zegent u de gemeente. Waar wij vandaag uw woord hebben mogen bedienen. In een bijzonder kader. Heere, wij danken u. Dat u in het midden van deze gemeente tot op de dag van vandaag wilt voortgaan met uw werk. Uw werk, Heere. Houd dat in het leven in het midden der jaren. En laat het ook geopenbaard mogen worden, gezien mogen worden. Laat uw heerlijkheid in het midden van deze gemeente uit mogen stralen. En Heere, dat de eenheid bewaard mag worden, die wij niet kunnen stichten, maar die wij geroepen zijn om daarvoor te bidden en om ook daar in oog en hart voor elkander te hebben, in het zien op u en in het wijden van ons hart aan uw dienst. Laat het zo mogen zijn in de gemeente. Wij bidden nu ook voor de kerkenraad van deze gemeente, voor de ambtsbroeders, de ouderlingen in het getrouw opzicht en toezicht houden in het midden van de gemeente, om de kudde te bewaken en de schapen geestelijke leiding te geven en te verzorgen. En ook de diakenen in de vervulling van hun roeping tot lediging van alle materiële noden. Die er zijn vanuit de liefde van Christus. Zegen de dienaren die u aan de gemeente verbonden hebt. Zegent u hen met hun gezinnen. Stel hen tot een zegen. En laten ze met vreugde hun werk in het midden van de gemeente mogen verrichten en dat ze zich daarbij ook door de gemeente gedragen mogen weten. Zegen allen die bij de gemeente behoren. We denken ook aan de emeritus predikant, onze ambtsbroeder dominee Langbroek, die ook een plaats mag hebben in het midden van deze gemeente. Heere, wees u ook hem in alle dingen met uw genade heerlijk nabij. Zegen alle activiteiten in het gemeentelijke leven, die de opbouw van de gemeente, de komst van uw koninkrijk beogen, ook in de komende dagen van doen, waken en bidden. Wij bidden het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 18 en daarvan het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen met mijnen God, zelfs over muren springen. draagt in een biddend hart met u de zegen van deze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Thank you.